persoonlijk leiderschap en jezelf goed ook durven onder de loep te nemen is essentieel voor leiderschap.
Welkom bij de podcast waar we conventionele denkbeelden uitdagen en innovatieve perspectieven op leiderschap verkennen. Of je nu een doorgewinterde leidinggevende bent of een aspirantleider, ga met ons mee op onderzoek om de complexiteiten van modern leiderschap te doorgronden. Want leiderschap verandert niet, maar ons denken over leiderschap is altijd in beweging. Dit is Rethinking Leadership, een podcast van TIAS, School for Business and Society. Gepresenteerd door executive professor Roemer Visser.
Goed, de gast in de aflevering vandaag is Anouk Bindels. Anouk is coach, trainer, psychotherapeut en auteur van het boek De Wijsheid van Trauma. Anouk, van harte welkom in deze aflevering.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, hartstikke leuk. Even voor de luisteraar, wij hebben elkaar ontmoet bij een congres van Compassionate Inquiry. Dat is eigenlijk een trauma-geïnformeerde therapeutische benadering in Boekarest. Dus vandaar dat het geen verrassing is dat je boek ook De Wijsheid van Trauma heet. Nou, voordat we meteen de indruk wekken dat het allemaal psychotherapie draait in leiderschap, begin ik gewoon met de vraag, wat heeft trauma te maken met leiderschap?
Heel veel. Want als wij mensen benaderen vanuit onze eigen traumawonden, en dat zit vaak heel diep in gedrag, in hoe we kopen met elkaar, hoe we omgaan met elkaar, dan kan dat heel veel invloed hebben over hoe jij leiding geeft. Of ook hoe jij überhaupt mensen aanstuurt. Hè? Want trauma is iets wat ons vormt. Het zijn bij trauma niet de dingen die ons overkomen, maar meer wat er in ons gebeurt als gevolg van wat er met ons is gebeurd.
Kan je dat wat toelichten?
Ja,
kijk. Een voorbeeld of zo?
Zeker. Kijk, we bouwen gedurende ons leven een persoonlijkheid op. Maar die persoonlijkheid die is opgebouwd uit wat we hebben meegemaakt. Mm-hmm. En wat we hebben ervaren. En uit wat we ervaren gaan we denken. Gaan we voelen op een bepaalde manier. En als ik dus bijvoorbeeld opgegroeid ben in een omgeving waar heel veel onveiligheid was, en waar ik heel veel copinggedrag moest gaan ontwikkelen om met die onveiligheid om te gaan, en ik word een leider en ik ervaar onveiligheid met mijn team of vanuit mijn team, dan kan het zijn dat ik in een coping terechtkom die eigenlijk niet functioneel is. We noemen dat maladaptief is. Mm-hmm. Dus vanuit dat stuk kun je dan ook gaan leiding geven. En ik heb dat de afgelopen 15 jaar heel erg vaak mogen ervaren. Want ik ben ook trainer en coach. Mm-hmm. Naast dat ik psycholoog en inderdaad systeempsychotherapeut ben, heb ik heel veel teams, CEO's, managementteams van grote organisaties getraind als het gaat over persoonlijk leiderschap. En daarin zie je dus heel vaak dat als er problemen zijn binnen het leidinggeven of überhaupt problemen binnen teams, dat het heel vaak gaat over overtuigingen die we hebben, emoties die we over elkaar hebben, gedrag wat iemand vertoont. En dat is allemaal onderdeel van die persoonlijkheid die die persoon is. Maar als die persoon zich niet bewust is van dat voortkomt bijvoorbeeld uit trauma of een wond die al zijn hele leven lang meedraagt, kan dat heel bepalend zijn voor een uitkomst van hoe een team samenwerkt, hoe de problemen opgelost worden, hoe iets functioneert. Want mensen doen hun gedrag. Mensen zijn hun gedrag. En dat zie je terug in hoe ze doen.
Mensen zijn hun gedrag en dat zie je terug in hoe ze doen.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ik ben nou, dat mensen hun problemen doen. Hun gedrag doen.
Ja.
En je hoeft maar naar mensen te kijken. Hè? Ik ben gedragswetenschapper.
Ja.
Dus ik heb heel erg geleerd te observeren naar hoe doen mensen. Want mensen kunnen jou iets zeggen en ze doen iets anders.
Ah.
Snap je? Dus ja. Ik hoor woorden, maar die zijn niet congruent met wat ze doen. En dat zie je heel veel Als het gaat over problemen binnen teams en leidinggevers, zijn dat vaak de dingen die ik terugkrijg. Van ja, hij zegt dit of zij zegt dit, maar ze gedraagt zich zo.
Ja.
Zegt tegen ons, we moeten rustig zijn, maar komt super gestrest binnen.
Ja.
Snap je? Dat is die incongruentie.
Ja.
En dat is dus in het doen zien ze iets anders. En dat is eigenlijk waar wij mensen op afgaan. Want we kijken met z'n allen veel meer naar wat doen mensen...
Ja.
Dan de woorden die iemand zegt. En als dat niet authentiek is en niet congruent is... kan dat voor heel veel problemen op een werkvloer zorgen.
Dus bij doen heb je niet alleen over, als ik je goed begrijp... niet alleen over acties, maar ook bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen.
Absoluut. Ja,
dat is ook een vorm van doen.
Absoluut, non-verbaal.
Precies, dus we horen woorden en vervolgens scannen we van klopt dit... Is dat congruent, zoals je zegt, met hoe ze op dat moment komen opdagen?
Absoluut.
En wat gebeurt er als die congruentie dan er niet lijkt te zijn?
Dan zie je dus vaak dat er weerstand komt.
Ja.
Dus mensen gaan weerstand hebben tegen die persoon. Ik heb het laatst meegemaakt met een vrij hoge HR-manager in een bedrijf. En super gestrest door allerlei problemen op het thuisfront. Ze kon de boel gewoon echt niet meer bij elkaar houden. En ze was echt HR-directrice.
Mm-hmm.
Dan zit je op een vrij hoog niveau.
Ja.
En een heel team. En ze reageerde heel veel af op haar team.
Mm.
Maar aan de andere kant zei ze ook tegen het team... ja, jullie moeten wel zorgen dat jullie overeind blijven. Jullie moeten wel zorgen dat je er genoeg voldoende rust neemt. En allemaal termen naar buiten... en eigenlijk boodschappen die voor haarzelf waren... maar die ze niet waar kon maken. En je merkte dus, binnen dat team was er heel veel weerstand ontstaan.
Ja.
Want ja, zij kregen voortdurend de reactie... de emotionele reactie. Dus het was duidelijk een HR-directrice... die zichzelf niet meer kon managen emotioneel.
Ja.
En dus een heel team in problemen brengt. En dan, ja, dan gaat het schuiven. Dan gaat er iemand de klacht indienen. Hè? En er is altijd weer iemand boven. Hè?
Ja.
Dus en nou, toen hebben we dat eigenlijk een stukje teamontwikkeling gedaan.
Ja.
Van hey, hoe kunnen jullie hier nu mee omgaan? En ja, toen bleek dus eigenlijk haar eigen kwetsbaarheid was enorm aangeraakt. Door wat er op het thuisfront gebeurde. Natuurlijk als een relatie, als je gaat scheiden, dat neem je mee. Nee, dus ook die persoonlijkheid van haar met een enorme coping van controle, want dat was al überhaupt een copingstijl, werd alleen maar uitvergroot.
Ja.
En dus dat hele uitvergroten van iets ouds in haarzelf kwam in dat hele team. En het hele team kwam in problemen. Je had dus een splitsing van ja, mensen die begrip hadden ervoor, mensen die zeiden het kan echt niet, ik laat me zo niet behandelen, ik wil niet zo benaderd worden. En heel terecht, want als je baas gestrest binnenkomt en jou gaat uitzitten kaffen over iets wat je gisteravond bent te laat hebt gestuurd naar haar idee, is een onevenredige reactie. Past niet binnen de situatie van dat moment. En daar speelt dus, als je het hebt, trauma mee. Trauma speelt mee en coping speelt mee.
Ja, want ik vermoed dat mensen meteen zullen herkennen... van ja, als de woorden niet overeenkomen met wat ik zie, wat ik ruik eigenlijk, hè, wat ik proef... ja, dat mensen dan een stapje terug gaan nemen... en misschien even de kat uit de boom kijken. En ik snap dat je dan wil focussen op via bijvoorbeeld een training... Op het congruent krijgen om, laten we zeggen, effectiever te communiceren. Als ik het even zo mag labelen. Waarom moet je dan terug naar trauma? Dat is zo'n zwaar woord.
Ja, trauma. Ja, mensen maken trauma een zwaar woord. Ik zeg altijd, trauma is een wond.
Ja.
Want dat is ook de letterlijke vertaling van trauma, is een wond. En we dragen allemaal emotionele wonden met ons mee. Er is niemand op deze planeet die niet ergens een emotionele wond heeft opgelopen.
Ja, precies.
Want trauma is iets wat, als ik hier een snee heb, is het ook, noemen we het ook een trauma. Dat bloed is kapot, maar dan is de huid kapot. Weefsel is kapot. Maar in de psyche hebben we ook trauma's.
Ja.
We maken geestelijke en emotionele trauma's mee.
Ja. Even ook voor de luisteraar. Ik kan me namelijk voorstellen dat er veel mensen zijn die denken van... ja, maar weet je, ik heb geen trauma.
Precies.
Ik ben bij een, hartstikke goed, liefdevol gezin opgegroeid. En al die verhalen over verwaarlozing en misbruik... ja, dat is natuurlijk heel erg, maar het is mij allemaal niet overkomen. Bij mij is niks aan de hand.
Nee, precies. Ja, maar toch hebben we allemaal ergens wel een emotioneel trauma opgelopen.
En wat is dan de... Wat is dan het startpunt voor dat onderzoek? Laten we zeggen, een luisteraar denkt van... nou, dat vind ik interessant. Ik weet eigenlijk niet of ik trauma heb. Maar er is een intentie om daar wel eens naar te kijken. Waar te beginnen?
Waar te beginnen? Dat is een mooie. Kijk, Gabor Maté zegt altijd... kijk naar wat er in jouw leven, zeg maar, speelt. En waar je vastloopt. Daar zit je altijd vast in een emotionele wond. En als jij gaat scheiden en je partner gaat bij jou weg, dan zit daar natuurlijk een grote wond als je verlaten wordt. En als je al een keer eerder uit de groep gestoten bent. Kijk, we hebben een paar basisangsten. Dat is de angst voor vernietiging en de angst voor verlating. En die angst voor verlating, die hebben we allemaal wel een keer ervaren. Maar als je dan verlaten wordt, zoals in dit geval die HR-directrice... door haar partner die met een jonge iemand vandoor gaat... daar komt een enorme wond. Maar toen wij met haar gingen kijken, wat speelt er hier in jou? En waarom is dit zo heftig? En waarom heb jij niet een gezonde coping om hiermee om te gaan... En heb je niet een veerkrachtige coping om hiermee om te gaan? Waarom kom je in zo'n ellende terecht? Ja, daar bleek dat ze al eerder was verlaten. Dit was haar tweede huwelijk. Ze had geen contact met haar ouders gehad een hele lange tijd. Dus er zat veel meer in haar, zeg maar, biografie dan wij hadden kunnen bevroeden. Maar dat was toen ik met haar in een 1-op-1 gesprek... gewoon de anamnese ging afnemen van... hey, luister, ik zie toch wel een beetje een ongezonde coping. Wat we noemen maladaptieve coping.
Ja.
Destructief ook. Naar jezelf, maar ook naar je omgeving.
Ja.
Waar komt dit stuk vandaan?
Ja.
En dan pas kan je zien, als je dan de toestemming krijgt... om in iemands geschiedenis te duiken... waar het maladaptieve stuk vandaan komt.
Ja. Ja, en voor de luisteraar, Gabor Maté is nu ruim in de 80. Hè?
Ja.
Hij piekt nu in zekere zin in zijn loopbaan als arts. En heeft op latere leeftijd dat fenomeen trauma eigenlijk ontdekt.
Ja.
Nou ja, de relevantie ervan.
Had hij al lang gezien.
Ja, precies.
Want
precies.
Wat zijn ontdekkingsreis eigenlijk was toen hij met verslaafde mensen ging werken. En merkte van stuk voor stuk... al die verslaafden, want hij heeft 12 jaar in de verslavingszorg gewerkt. En ik ook heel lang. Ik heb meer dan 16 jaar in de klinische GGZ gewerkt, in de verslaving. En ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. Ik heb een eetstoornis gehad in mijn puberteit en in mijn jonge jaren. Dus die interesse voor verslaving was er altijd bij mij ook. Plus, ik had een alcoholische vader. En hij heeft ook ontdekt dat... in al die verslavingen die hij tegenkwam, zat er altijd pijn onder. Pijn van verlaten zijn, pijn van verstoten zijn, pijn van niet gezien zijn, pijn van niet gehoord te zijn, pijn van alleen gelaten te zijn op hele moeilijke emotionele momenten. En hij heeft ontdekt eigenlijk dat er veel meer emotionele verwaarlozing is in de kindertijd dan dat wij ooit hadden kunnen bevroeden.
Precies. Ik had toevallig afgelopen weekend weer een groep en er was een deelnemer die zei: ik heb zo'n fijne jeugd gehad, zo liefdevol. We hadden alles. Ik had zelfs een paard.
Ja, dat is wat hij noemt de happy childhood, hè?
Ja.
Ja.
En alles in mij zei, ik geloof er niks van. Want als je echt een gelukkige jeugd had, dan zou je je niet geroepen voelen om dit zo naar voren te brengen. Daar zit dus iets. En mijn vermoeden, kijk, ik zal het niet weten, maar ze had ook iets over... haar vader kwam altijd terug met prachtige verhalen over wat hij allemaal had meegemaakt tijdens zijn reizen. Nou ja, als je dan ergens in het buitengebied woont en ja, je hebt dan misschien wel een paard, maar je vader is veel weg, kan ik me voorstellen dat dat wat doet.
Absoluut. En dat is wat Gabor haarscherp bloot heeft gelegd. Maar ik kan je dat ook uit mijn eigen ervaring vertellen. Want Ik als professional heb dankzij Gabor geleerd om mezelf meer in te brengen. En natuurlijk gaat het in de therapieën of behandelingen of retreats niet over mij. Maar mijn verhaal kan ik wel delen. Want ik dacht ook altijd van dat ik heb echt hele lieve ouders gehad.
Mm-hmm.
Absoluut. En ze hebben hun best gedaan om voor mij te zorgen. Maar mijn vader had één groot probleem. En dat was de alcohol. En dat gaf thuis heel veel problemen. En die alcohol heeft heel erg bepaald hoe de sfeer was. Hoe de relatie tussen mijn ouders was. Wat er misging. Wat er voor ruzies waren. Hoe mijn vader terugkwam van iets. Of niet terugkwam. En wij als kinderen hebben daar allemaal onder geleden. En ik had alles. Ik kon, mijn ouders waren heel stimulerend. Ik kon goed leren. Ga leren. Ga iets worden. En ze waren hartstikke. Ik heb altijd te eten gehad. Ik heb altijd dak boven mijn hoofd gehad. Warmte gehad. In die zin warmte van de verwarming.
Ja.
Maar er was heel vaak kou in ons gezin. En als ik met iets zat, emotioneel, dan was ik er alleen mee.
Ja.
Want ik kon er met niemand op dat moment over praten. Omdat mijn ouders zo bezet waren met elkaar.
Ja.
De ruzies, de strijd. Het opvoeden van kinderen, het werk, dat zij niet echt oog hadden voor het emotioneel welzijn van hun kinderen.
Ja.
En dat is wat we noemen emotionele verwaarlozing.
Ja, en dat is wat Gabor natuurlijk ook zegt, ook voor de luisteraar. Ik heb de cursus bij Gabor ook gevolgd en het heeft mij ook een enorm diepe impact gemaakt. Hij zegt, trauma is, zeker voor kinderen, is niet wat het kind overkomt, maar trauma is het gevolg van het alleen zijn met de pijn.
Precies.
En toen dat bij mij indaalde, toen ging ik anders kijken. Want ik zat eerst te kijken van wat voor slechte dingen zijn mij overkomen. Ja, eigenlijk niks noemenswaardigs. Ik ben nooit, weet ik veel, geslagen of dat soort dingen die je dan ophaalt bij trauma. Maar toen iemand mij vroeg, heb jij je altijd veilig gevoeld thuis? Toen ging het antwoord, nou nee, er waren wel degelijk vrij structureel momenten dat ik wist dat ik moest gaan indekken.
Ja, bij ons ook.
En dan is de volgvraag, wist de anderen dat? Kon je er met anderen over praten? En nee, heb ik nooit met anderen over gepraat. Dus daar zat hij voor mij. En ik heb als gevolg van die cursus eigenlijk mijn hele jeugd opnieuw ingekaderd eigenlijk. Van dat was, ja, zo dysfunctioneel als ik weet niet wat.
Ja, ik ook. En precies dat is wat we vaak niet durven benoemen, maar ook niet kunnen benoemen. Totdat, ja, we het in het bewustzijn brengen.
Ja, tot die tijd zwem je in dat water.
Precies. Want dat is precies waar Gabor zijn boodschap over gaat. En wat ik nu ook, en wat ik ook beschrijf in mijn eigen boek, die wijsheid die ik daaruit heb kunnen halen nu, is echt van, hey, ik vond dat normaal. Want ik was heel loyaal.
Ja.
En dat is wat we als kinderen doen. En dat legt Gabor haarfijn bloot.
Ja, ja.
Dat wij als kinderen loyaal blijven aan onze ouders. Dus eigenlijk wat jij net noemde, niet delen onze pijn. Omdat we het inslikken. Wij willen niet dat wij in de picture staan met onze pijn. Nee, wij willen onze ouders gelukkig zien.
Juist.
En juist, dus geven we onze eigen authentieke gevoelens compleet op.
Ja, geef mij je rugzakje, maar ik draag,
precies,
het wel.
Ja, en dat heb ik gedaan. Ik weet dat ik heel vaak voor mijn vader zorgde.
Ja.
Omdat ik dan wist dat dan mijn moeder minder emotioneel werd. Dus ik zorgde voor haar en voor hem.
En voor hem.
En ik zorgde ervoor dat de bierflesjes of de dingen, als ik wist waar die was, ging ik er met de hond heen om te zorgen dat mijn moeder dat niet zou meemaken. En dan was ik 8, 9,
moet je
10, 11,
ja,
12 dat ik dat deed.
Ja.
Om hem maar buiten schot te houden.
Ja.
En soms was dat niet mogelijk. Maar dan leed ik.
Ja.
Maar over dat lijden van wat er tussen die twee mensen gebeurde en tussen ons als kinderen, daar hadden wij het nooit over.
Ja.
We hebben pas dit jaar, in januari, toen mijn moeder graag wilde bespreken over haar overlijden, want dat zit eraan te komen, ze is oud, Mijn vader is al heel jong overleden als gevolg van zijn misbruik van alcohol. En we hebben voor het eerst met de familieleden die mij in mijn gezin nog over zijn, het zijn nog maar twee zussen, erover kunnen spreken.
Wauw.
En ik ben nu dadelijk 64. En dus was heel helend om eens een keer onze kindertijd echt op tafel te leggen.
Ja.
En daar ook over te durven spreken. En dan zie je ook, en dat is ook mooi, dat we allemaal een eigen kindertijd hebben gehad.
Ja.
Omdat we er nooit met elkaar over hebben gesproken.
Ja, allemaal alleen
ja,
met je ervaring.
En dat hoor ik zo vaak terug. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk ook al jaren systeem. En systeem is familie en relatie, gezins, psychotherapeut. Ja, en dan kom ik dat altijd tegen. Maar wie sprak je erover? Ja, met niemand.
Ja. Ja, precies. En dus ben je alleen met je pijn.
En, ben je alleen
en daar
met
gaat
je
het zijn werk doen.
En daar gaat het zijn werk doen.
En de boodschap is hier nadrukkelijk volgens mij niet: ga nou op zoek naar je jeugd en ga op zoek naar pijn en trauma.
Nee.
Dat is, voor je het weet, wordt dat weer zo'n modeverschijnsel.
Absoluut, ben ik helemaal met je eens.
Ja, toen in de 80e jaren week nog was het ook met incest. Had iedereen in één keer was incest slachtoffer.
Absoluut.
Het ligt natuurlijk genuanceerder.
Ja.
Maar om er terug te komen bij mijn eerdere vraag van waar te beginnen. Volgens mij zeg jij: kijk waar je vastloopt. Of kijk waar je een malaptieve copingstrategie hebt. Bijvoorbeeld die HR-dame die helemaal uit het lood is geslagen door de echtscheiding. Wat Gabor Maté ook zegt is: er zijn ook voldoende mensen die midden in zo'nzelfde echtscheiding zitten en niet op die manier last van hebben.
Ja, en dat is die veerkracht.
Dat is die veerkracht.
Emotionele
precies.
Veerkracht. Dus mentale en emotionele veerkracht.
Precies. Dus op een moment dat je echt uit balans wordt getrokken of dat je een sterkere emotionele reactie hebt op iets dan eigenlijk gerechtvaardigd is.
Ja, dat buitenproportioneel.
Buitenproportioneel.
En waar je ook merkt, hey, ik kom niet meer in regulatie.
Ja.
En dan kan ik zo wel iets vertellen over mijn eigen ontdekkingstocht daarin. Als je dat fijn
graag
zou vinden.
Maar even om dit af te maken. Dus op het moment dat je dat hebt, dan is er sprake van een oudere pijn. Een oudere wond die eigenlijk nu weer wordt opengereten. Ja. Dus in dat moment ben je niet meer... kijk je niet meer helder. Je ziet niet meer wat er voor je gebeurt. Maar je zit met je aandacht in je eigen verleden zonder dat je het weet.
Absoluut. Kijk, want trauma is vaak iets wat in het hier en nu reageert alsof het weer opnieuw gebeurt.
Ja, precies.
En dat gebeurt in het lichaam. Dat gebeurt in het voelen. Het lichaam is de taal van het voelen. Dus dat zit ook in dat lichaam.
Ja.
En de overtuigingen die we over onszelf hebben gemaakt en over de wereld op het moment dat zulke soort dingen ons overkomen. En die maken we.
Wat kan je zo'n paar voorbeelden geven van overtuigingen die jij vaak tegenkomt op momenten die aan het licht worden gebracht?
Ja, nou, de overtuiging: ik ben niet goed genoeg.
Oh ja.
Ik ben het niet waard.
Ja.
Ik ben minder waardig.
Ja.
Onzekerheid, angsten, stress. Performance stress. Ja, dus dat je, als je jezelf moet laten zien, heel zelfbewust zijn.
Ja.
Dat zijn een aantal, maar ook bijvoorbeeld depressie. Het onderdrukken van gevoelens. Niet boos kunnen zijn. Je grenzen niet goed kunnen aangeven.
Ja.
Dat zijn allemaal vormen van coping waarin we weten dat is niet een gezonde coping.
Ja. Ja.
He, mensen met please-gedrag bijvoorbeeld. Als je niet nee kan zeggen op een gezonde manier. Omdat je dan denkt, hey, ik raak mijn baan kwijt of ik raak de verbinding kwijt. Mijn partner verlaat me. Ik had gisteren nog een gesprek met een koppel waarin de man, als hij zijn vrouw eigenlijk kritiek geeft over iets wat hij niet fijn vindt aan haar, is hij bang dat zij hem verlaat. Omdat hij een eerdere ervaring heeft dat zijn partner hem heeft verlaten. Dus hij blijft maar pleasen in de relatie. Maar dat zie je natuurlijk ook als het gaat over werk. Al dit gedrag wat we in onze thuisrelaties doen, hebben we ook op ons werk.
Ja, ik herken het. Ik dacht altijd dat, zoals ik je net al zei, hè, dat ik een hele liefdevolle moeder had. Ik was ook haar oogappeltje. En daar heb ik heel veel privileges aan kunnen ontlenen. Het heeft ook bescherming opgeleverd voor mijn oudere broer. Wat ook wel essentieel was, zolang ze maar thuis was natuurlijk. Maar het was ook zo dat op het moment dat ik haar teleurstelde, op een of andere manier, dan was ik haar kwijt. Dus ik moest haar wel blijven pleasen. Anders was de kou in één keer in de lucht en was ik echt alleen.
Wow.
En dat was best doodsbedreigend. Dus, of levensbedreigend.
Ja, dat snap ik.
Zo voelde dat.
Ja, maar dat snap ik helemaal.
Ja, dus ik heb gewoon heel goed geleerd om echt in te tunen op de ander. Empathisch vermogen, denk ik althans. Zelf moet ik ook altijd mee oppassen of dat klopt of niet. Maar ik geloof dat ik daar wel voldoende bewijs voor heb. Ik heb er altijd heel goed mensen voor me kunnen winnen.
Hmm.
En op het moment dat ik dat voel van oké, ze vinden mij oké, dan kan ik ontspannen.
Ja.
De flipside is op het moment dat dat me niet lukt, dan schiet ik helemaal in de stress.
Ja.
Dan ga ik nog harder werken om goedkeuring te
precies,
krijgen.
Precies, dat is precies.
En ik zie het mezelf bijna doen. Ja. En het is bizar eigenlijk.
Ja. Ja, en wat we nu weten vanuit het hele vernieuwde trauma research is bijvoorbeeld Janine Fischer, die heeft dat heel mooi uitgelegd, dat er dan ook afsplitsingen plaatsvinden. Mm. Dat worden zelfstandige delen. Bijvoorbeeld dat deel wat jij beschrijft,
mm-hmm,
is eigenlijk het deel wat wil pleasen.
Ja.
En dat wordt een please-deel. En dat is een afgesplitst deel, want dat was ooit een functionele coping.
Ja.
Maar nu in het volwassen zijn en in je volwassen relaties en met je dochters, is dat geen gezonde coping,
nee,
als je dat alsmaar blijft doen.
Klopt.
Nee, en dat is waar het over gaat.
Ja, dan zit je ergens in gevangen. Hè?
Precies, dan zit je ergens in gevangen.
En dat is ook, als we het terugbrengen naar het werk, in de context van leiderschap. Iedereen ziet het, hè?
Ja, absoluut.
Het is zo, ik bedoel, wie houdt wie nou voor de gek? We houden onszelf voor de gek,
absoluut,
als we daarin zitten.
Absoluut, absoluut. En toch is het heel lastig om die sluier die zo, ik zeg altijd, onze geest versluiert. Dat schrijf ik ook, mm-hmm, in mijn boek een heel stuk over. Onze geest versluiert eigenlijk om goed naar onze eigen emoties te kunnen kijken. Want
ja,
dit gaat puur over emotionele intelligentie.
Ja.
En emotiemanagement. Het mentale management. En als we die denk- en voellussen die ontstaan vanuit emotie. En wat we weten inmiddels, dat emotie heeft ook een chemische component in ons lichaam.
Mm-hmm.
En dat is waar we echt ziek van kunnen worden.
Ja.
We kunnen toxisch worden.
Ja.
Vanuit emotioneel vast blijven zitten.
Ja, het is een soort knoop, hè?
Het is absoluut een
emotioneel littekenweefsel waar iets niet meer kan stromen.
Klopt, ja. En het limbische systeem, ons brein,
mm-hmm,
zeg maar het limbische deel van ons, het emotionele brein, heeft daarbij stoffen geproduceerd waar elke cel in jouw lichaam een receptor voor heeft. En degene die dat enorm goed heeft onderzocht is Candace Peart. En zij heeft ook vast kunnen leggen dat in elke cel receptoren zijn voor stoffen die te maken hebben met emoties die in ons brein gemaakt worden, maar gevoeld worden in ons lichaam.
Ja.
En dat is een fantastische wetenschap die feilloos heeft blootgelegd hoe wij dus door ons denken ook in een emotionele staat kunnen blijven vastzitten.
Ja.
Kijk, als jou als kind iets overkomt en dat is heel traumatisch. Ik had bijvoorbeeld zelf heel erg last van ik doe er niet toe.
Hmm.
En al op hele jonge leeftijd, ik weet dat ik al op 4-jarige leeftijd een overtuiging had, ik ben alleen op deze wereld.
Mm.
Ik was 1 van 4 kinderen. Ik was alleen. En dan was ik 4 en dan wist ik dat al.
Wow.
En in een sessie, in de supervisie, een keer met Gabor, vroeg hij mij, hoe dacht deze 4-jarige?
Mm.
Dat is natuurlijk een fantastische vraag. En deze 4-jarige zei, dat deel in mij van die 4-jarige zei, ik ben alleen en ik moet het alleen doen. En toen zei hij, and that's why you're still doing it alone.
Hmm.
En toen zei ik, verhip. Snap je? Maar die overtuiging, die werd mij toen pas bewust door die inquiry. Want dat is het proces wat we hebben geleerd, jij en ik, is om dat onderzoek te doen naar hoe ben je gaan denken als gevolg van wat jou overkomt.
Ja.
Hoe ben jij gaan denken als gevolg van wat jou overkwam met je moeder, over jouzelf.
Ja.
En die overtuigingen zitten ergens in ons. En die uiten wij. Dus ook in relaties moest ik het altijd alleen doen. Snap je?
Ja, ja, ik snap
als ergens bij mij iets fout ging, dan was het omdat ik het zo alleen moest doen.
Ja, ja.
Snap je? Ja, ja, nu lach ik om hem, ja. Want hij is in mijn bewustzijn.
Ja.
Ik zie wanneer die komt en wanneer ik daarin ga, maar ik handelde niet meer na.
Hoe heb jij dat kunnen neutraliseren, zeg maar, de invloed daarvan?
Door het heel vaak in mijn bewustzijn tegen te komen.
Oké. Okay.
En dan er een ander iets mee te doen, te zeggen, oké. Okay.
En hoe doe je dat dan? Is dat mediteren? Is dat,
op verschillende manieren. Door ermee te zijn. Want zoals jij ook weet, je komt er niet door analyse.
Nee.
Je komt er door gewaarzijn. En dat is echt de weg door het lichaam. Gewaar worden, waar in mijn lichaam ben ik dit gaan voelen. Nou, bij mij was dit alleen zijn. Hier, ja. Op mijn borst. Ja. Gelijk een kramp.
Ja.
In mijn hart.
Ja.
Afgesneden. Alleen. En precies. Jij ademt nu. Je voelt hem namelijk.
Ja, 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 klopt.
En dat is die. En als je daar naartoe kan gaan, naar dat wat er in je lijf gebeurt. Op het moment dat je dit soort gedachten door je hoofd heen razen. En je lijf in reactie komt. Is de gewaarwording in het lichaam. En dat is wat, als we het hebben over ernstige traumatisering. Vindt er natuurlijk heel vaak een afsplitsing plaats, ook een dissociatie.
Mm-hmm.
Plaats zijn we helemaal niet meer connected met ons lichaam. En is toch de weg ook daarin weer terug het lichaam in. En gaan voelen, waar in mijn lichaam voel ik dit? En vervolgens, wat heb ik erbij gedacht? En wat denk ik erbij? En hoe kan ik dit gaan omdraaien?
Ja.
En het omdraaien is de omkering in hoe je het voelt. En hoe je het denkt. En hoe je bent gaan handelen.
Ja.
Want dat is de orde van creatie. Dat we dat kunnen omdraaien.
Ja, de orde van creatie.
Creëren we iets nieuws voor onszelf.
Ja, precies.
Want dat is de kunst van verandering en transformatie. Is iets nieuws voor onszelf kunnen gaan creëren. In ons denken, in ons voelen, in ons handelen. En van daaruit kan iets veranderen, transformeren.
Ja.
Want je komt er niet met transcendentie. Dan breng je het alleen maar in een, zeg maar, waarneming. Maar het gaat echt over transformeren. Het in de vorm kunnen veranderen. En gelukkig hebben wij een brein wat neuroplastisch is. Hè? Niet is vastzit. En hebben we de mogelijkheid om die oude programma's en die oude neurale netwerken om te draaien.
Ja, dat is mooi. Ik maak wel eens de vergelijking met smartphones.
Ja.
Wij zijn in zekere zin smartphones. En de neiging is om, de default vraag is daar een appje voor? Ik loop ergens vast in mijn werk. Oh, ik moet wat doen aan mijn communicatievaardigheden. Ga ik een cursus feedback geven of sprekend openbaar, wat het dan ook is. Eigenlijk ga ik appjes downloaden.
Ja.
En er is niks mis mee op zich.
Nee.
Alleen er zit ook nog een operating systeem. En yes. Dat doet zijn werk onzichtbaar in de achtergrond.
Precies, dat is ons onderbewustzijn.
En dat is waar jij zegt, dat is waar het werk van in elk geval van persoonlijk leiderschap te doen is.
Absoluut. Is om die, zeg maar, jezelf te herbedraden.
Ja.
Want het is wat met elkaar vuurt. Verbindt zich met elkaar.
Ja, ja.
En daar waar de aandacht naartoe gaat, daar gaat ook de energie naartoe en je bewustzijn naartoe.
Ja.
En dus, maar zoals jij en ik weten, is ons onderbewustzijn, 95% zit dat in ons onderbewustzijn. En zit maar 5% tot 4% in ons dagelijkse bewustzijn. Maar is het heel belangrijk om dat onderbewustzijn, om daar toegang toe te krijgen. En dat kan je alleen maar doen door de weg naar binnen te gaan. Door inderdaad eens stil te gaan staan.
Ja.
Reflectie, inquiry te gaan toepassen. De waarom-vraag te gaan stellen. Hey, waarom doe ik dit eigenlijk? En ook zeg maar een keer te gaan voelen, wat gebeurt er hier in mijn lichaam? En jij zegt, dat zijn appjes downloaden. Ja, want er zijn heel veel ingangen daarin. Je kan via de ademhaling, je kan via meditatie, je kan via cognitieve gedragstherapie, je kan via schematherapie, je kan via EMDR, brainspotting. Er zijn heel veel methodieken, somatische, lichaamsgerichte therapieën. Je kan via heel veel technieken die weg naar binnen gaan.
Ja.
En wat ik wel inmiddels weet, is dat je er niet komt in dat onderbewustzijn als je niet je lichaam erin meeneemt.
Ja, want hij zei net, het zit hem niet in transcendentie. Wat bedoel je daarmee?
Transcendentie is dat je wegvlucht in een meditatie.
Ah.
Hè? En dat je wegvlucht in een workshop of een retraite. Maar vervolgens kom je daar uit en dan heb je 10 dagen in stilte zitten mediteren en je oude programma is niet weg.
Ja, je hebt eventjes
je hebt even jezelf getranscendeerd naar een andere ruimte. Ja. Precies. En dat is geen transformatie.
Ja, ja, ja.
En trauma heel je in de transformatie. En dat is een samenwerking tussen lichaam en geest.
Ja.
En dat is ook precies waar Gabor zijn werk over gaat. Gaat over die samenwerking tussen lichaam en geest. En niet alleen Gabor, Peter Levine, Bessel van der Kolk. He, dat zijn allemaal de grote namen die we nu hier in Nederland horen. En ik heb bij allemaal een opleiding gedaan. Want ik wist al toen ik in mijn vak met trauma me ging bezighouden, dat ik dacht, cognitieve gedragstherapie? Nee, er is meer. En toen ik het boek las van Amanda Blake, je lichaam is je brein. Toen wist ik, we zitten hier helemaal op de verkeerde weg. Als we het alleen maar cognitief willen aanpakken.
Ja.
Maar we moeten dat lijf erin meenemen.
Ja.
En toen kwam ik natuurlijk op Gabor zijn boek, Wanneer het lichaam nee zegt. En ja, mijn eigen ervaring met mijn lichaam en ziek zijn heeft mij gewoon laten zien dat de weg door het lichaam en de geest heel belangrijk is. Dus het cognitieve zelfbewustzijn en het lichaamsbewustzijn. Die twee samen.
Ja.
Dat is de remedie voor het werken met trauma, maar ook emotioneel management.
Ja.
Want je lichaam moet je daarin meenemen.
En eigenlijk wat ik je hoor zeggen, maar dat zeg ik even om te toetsen, hè, is dat de eerste stap is het aanzetten van het bewustzijn. Dat je leert gewaar worden, zoals je zei, van Precies. Wat er in je lijf en ook in je gedachten omgaat.
Ja.
Wat ik nog wel eens tegenkom is dat mensen zeggen iets in de zin van, nou, ik doe gewoon wat goed voelt. En dan denk ik bij mezelf, succes.
Ja, precies.
Want dat werkt alleen als je je werk echt hebt gedaan.
En bewustzijn erbij
en
hebt. Want als je dezelfde barometer blijft gebruiken voor dezelfde gevoelens, blijf je ook hetzelfde doen.
Precies, want de gevoelens van, in jouw voorbeeld, deze HR-dame,
ja.
Zij doet misschien ook wat goed voelt in het moment.
Absoluut.
Vraag eens even of dat functioneel is.
Absoluut niet.
Dus je bent je gevoelens niet, je ervaart gevoelens. En hetzelfde geldt voor gedachten. Hè? Dus ik dacht op dat moment is iets anders dan ik merk daar gedachten opkomen.
Precies.
En dus dat je een soort van neutraal perspectief aanzet om in elk geval die gewaarwording te krijgen. En dan een deel 2 van wat ik je hoor zeggen is, je hebt hier een keuze in. Er zit een enorme creatief vermogen in waar de aandacht naartoe gaat.
Dus absoluut.
Aan de ene kant zeg je van, we kunnen onze aandacht leggen op het nieuwe. En daarmee versterk je het. Neurons that fire together, wire together.
Ja, absoluut.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor de status quo. Hè? Als wij een soort diepe zielsangst hebben van, als ik er maar niet uit word geflikkerd, als ik maar de respect en waardering blijf krijgen, dan zit onze aandacht steeds te scannen voor wanneer gaat het mis, wanneer loop ik risico.
Ja.
En dat is natuurlijk ook, dat verdiept dat.
Absoluut.
Dat zit ook een creërende kracht achter.
Absoluut, absoluut.
Ja. Precies. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk heel optimistisch. Van, we zijn het allemaal aan het creëren.
Absoluut. Absoluut. Wij zijn scheppers en we kunnen vernietigen.
Ja.
Het concept bewustzijn is iets wat nu langzaam, dankzij de neuropsychologie, in de westerse psychologie aankomt. Terwijl de oosterse psychologie al heel lang met het concept bewustzijn werkt.
Ja.
Gewaar worden. He, want al die meditatietechnieken komen uit het oosten. En de oosterse psychologie gebruikt het concept bewustzijn als een middel om transformatie op te wekken. He, en in de westerse psychologie werden wij nooit geattendeerd. In de tijd dat ik studeerde was begin jaren 80. Er werd alleen maar geherkaderd of gerestructureerd. En nu zeg ik, dat is meubels rondschuiven in dezelfde kamer, maar het blijft dezelfde kamer. Snap je? Terwijl als het gaat over transformeren, dan verander je. En daar heb je bewustzijn voor nodig. En gelukkig hebben we in Nederland nu een aantal wetenschappers, zoals Gerard Joly, die een boek heeft geschreven over bewustzijn en het concept bewustzijn heeft bestudeerd.
Mm-hmm.
En godzijdank wordt er nu meer aandacht aan besteed om bewustzijn als concept mee te nemen in, als we echte duurzame verandering, gedragsverandering in mensen willen bewerkstelligen.
Ja.
He, want dat is iets wat we tot nu toe nooit zo hebben kunnen vinden, maar dankzij de neuropsychologie en de neurowetenschappen wel. Maar we kunnen nu kijken hoe dat brein daarop reageert.
Ja.
En dat is het mooie, dat we veel van wat wij in de jaren 80 aannamen als waarheid, is allemaal omver. Want vroeger, ik heb nog geleerd, zenuwcellen veranderen niet.
Ja, ja, klopt. En je bent wie je bent.
Hersencellen veranderen niet.
Persoonlijkheid is stabiel.
Precies. Je bent nou eenmaal op je 18e al gevormd. That's it.
Ja, en Gabor Maté gaat daar trouwens ook heel ver in. Hè. Zegt, eigenlijk zegt hij, alles wat als persoonlijkheid komt opdagen, is eigenlijk niet anders dan een aangeleerd patroon.
Absoluut.
En dus ook veranderbaar.
Absoluut.
Dus introvert, extrovert, het is maar een patroon.
Ja, en het is waar jij je mee identificeert.
Precies.
Maar onbewust.
Stel je nou voor, er zit een luisteraar hierbij die hoort onze podcast en denkt, hier heb ik wat te doen. Ik wil dit gaan beginnen. Deze reis aangaan. Kan je het zelf?
Voor een deel. Door leuke, goede workshops te bezoeken. Ik heb veel geleerd door trainingen te volgen van anderen. Waarvan ik dacht, daar kan ik het van leren.
Mm-hmm.
En ik heb ook natuurlijk door de hele professionele opleiding leertherapie gehad. En ja, in de hele training van Gabor ben je ook bijna 2-3 jaar in therapie.
Ja.
En dat heeft mij heel veel geholpen. Hè, met laten coachen, met laten trainen.
Ja, dus dan doe je het niet echt alleen.
Ik heb het niet echt alleen gedaan.
Nee.
Maar uiteindelijk, als het gaat over dat proces, dat moet je wel zelf doen. Snap je? Hè, want het is niet daarbuiten waar dat gebeurt. Ik heb wel zelf, met dat wat ik heb geleerd, iets mee moeten doen in mij.
Ja.
En dat heb jij ook gedaan.
Ja.
Je hebt ook door die hele training van zeg maar Compassionate Inquiry, ben je het zelf in jezelf gaan toepassen.
Ja, klopt.
En het is niet dat degene dat aandraagt, ja, die dragen dat aan. Die wijzen je de weg. Maar uiteindelijk is het proces intern in jou waarmee het wel of niet verandert.
Ja, en toch, volgens mij zeg je van, het is niet een kwestie van een boek lezen en een dagboek bijhouden.
Nee.
Je hebt echt de ander ervoor nodig. Je moet ook leren kijken door de ogen van de ander.
Precies.
Want je ziet het niet zelf.
Want vaak zien we het zelf niet.
Precies, we zien het niet.
Ik heb juist heel veel gehad aan al die spiegels.
Ja.
En al die mensen die mij hebben kunnen terugspiegelen. Hey, zou je je neuroceptie ook, zou het ook eens een andere perceptie mogen zijn?
Ja.
Oh, ja, zo had ik er nog nooit over nagedacht.
Nou ben ik wel benieuwd als je dat nou terugbrengt naar het is spiegelen. Maar echt spiegelen op elkaar. Als je dat nou terugbrengt in de context van een managementteam, waar de risico's, de afbreukrisico's natuurlijk best heel stevig zijn, waar ik me kan voorstellen dat het toch wel heel erg, nou, spannend is een te zwak woord, is angstaanjagend is om je oude pijn op tafel te leggen.
Ja.
Hoe werkt dat? Loop je daar tegenaan, tegen dat soort weerstanden?
Tuurlijk. Kijk, want wat jij al een tijdje terug in ons interview noemde, was veiligheid.
Mm-hmm.
En veiligheid op de werkvloer gaat ermee of je emotioneel veilig voelt of niet. Dus in zo'n training met zo'n MT of met een managementteam is het natuurlijk wel belangrijk dat daar voldoende draagkracht en veiligheid is om ook zo'n proces aan te gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk aan een trainer of een coach die dat goed kan, die sfeer kan neerzetten, die de ruimte kan neerzetten om dat te gaan creëren. Nee, want dat is wel een voorwaarde. Om je emotioneel te kunnen openen, hè, in dit geval van dat MT-team binnen HR, met wat er met de HR-directrice gebeurde, hebben we heel zorgvuldig gewerkt aan het feit dat het ook voor haar veilig was om haar hele persoonlijke situatie op tafel te mogen leggen.
Ja.
Waardoor anderen ook meer begrip kregen, meer compassie kregen voor het hele gebeuren. Maar desalniettemin de ander ook mocht zeggen wat het met hen had gedaan en hoe het de werksfeer had verpest. En de samenwerking. En waar dan, net als in alle systemen gebeurt, worden bondjes gevormd. Er worden allianties gemaakt. Er worden voor- en tegens. En als dat eenmaal helemaal aanwezig is, dan is het systeem gewoon ziek.
Ja.
En wordt het toxisch. Dus ja. Wordt een werksfeer ook toxisch. En daarom vind ik Kabor zijn nieuwe boek zo'n pleidooi voor de mythe van het normaal. Wij zijn dat heel normaal gaan vinden.
Ja.
Mijn boodschap is ook omdat wat wij als normaal zijn gaan vinden op de werkvloer, wat eigenlijk toxisch is, echt met elkaar aan te gaan.
Wat zijn zo van die voorbeelden? Kan je dat...
Pesterij.
Ja, ja.
Uitsluiten. Dat zijn hele grote zaken die ik, het lijkt wel, steeds meer tegenkom. Maar ja, als ik ook kijk naar wat er in dagelijks op tv of waar wij ons onder bewustzijn mee gevoed wordt, dan zijn we dat ook heel normaal gaan vinden. Dat we elkaar, zelfs op tv, domkop, stommerik, idioot, doe eens normaal. Gewoon, het komt uit mensen hun mond alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar het is heel toxisch.
Ja.
Het is heel onveilig, emotioneel. Als we elkaar gaan uitschelden openbaar. Als we elkaar gaan wegduwen openbaar. Als we beeldvorming maken van iemand. Zonder navraag te doen. Zonder echt de andere kant ook te bekijken. En dat zie ik op werkvloeren ook heel vaak.
Ja.
Ik heb zoveel mensen al gehad de afgelopen jaren die in een traject zaten waarin beeldvorming. En als je dan beeldvorming de boventoon voert, zonder echt door te vragen, hey, heb je het ook eens van deze kant bekeken? Heb je het ook eens van de andere kant bekeken? Heb je het ook eens van die kant bekeken? Het lijkt wel alsof we het niet meer van meerdere kanten mogen bekijken.
Ja.
En dat is wel wat we nodig hebben om gezond met elkaar te functioneren. Is het heel belangrijk dat we echt het van alle kanten mogen bekijken.
Ja.
En dan pas zeggen, oké, maar dan gaan we dit zo doen.
Ja, wat ik heel veel, dat pesterijen en zo, dat zeg maar in die één op één interactie, daar kom ik dan iets, heb ik iets minder zicht op in hoeverre dat voorkomt. Maar waar ik het heel erg zie manifesteren is tussen de functionele disciplines.
Absoluut.
Dat er over elkaar wordt gesproken. Oh, die eikels daar in die afdeling. En er gaat weer een mail uit met een kopie naar, weet ik veel weer, een soort van loopgravenoorlog.
Absoluut.
De pinder uit de handgranaat over de schutting gooien.
Precies.
En ginnegappen met elkaar. Van ja. Hier hebben we mooi geflikt.
Ja.
Maar ook door de lagen heen.
Ja, absoluut.
Die mensen bovenin, die hebben geen idee van. En ook de andere kant op. En dat is echt...
En dat is echt gegroeid. Want ik ben nu 38 jaar in het vak van therapeut. En de laatste 20 jaar als trainer-coach binnen het bedrijfsleven. En ik zie een toename aan dat soort gedrag.
Mm.
En dat is precies eigenlijk juist het toxische.
Ja.
En dat zijn we normaal gaan vinden.
Ja.
En daar vind ik echt, daar moeten we iets anders gaan doen. En ja, dat heeft toch te maken met emotionele verwondingen. Maar mensen reageren vanuit pijn.
Ja.
Onveiligheid.
Dus eigenlijk,
angst.
Ik hoor je een pleidooi maken dat je kunt leiderschap en persoonlijk leiderschap niet van, los van elkaar zien.
Nee.
Als persoonlijk leiderschap het innerlijke werk doen is, dan kun je niet effectiever worden als leider in interactie met ander als je je eigen rommel niet opruimt.
Absoluut. Persoonlijk leiderschap en jezelf goed ook durven onder de loep te nemen is essentieel voor leiderschap.
Ja. Ik wil eventjes ter afsluiting terug naar de titel van je boek. Wijsheid van trauma. Wat is de wijsheid van trauma?
Nou, dat is deze wijsheid. Dat is eigenlijk waar wij het de afgelopen 30, 40 minuten over gehad hebben. Is dat je wijs wordt in jezelf van alles wat je hebt meegemaakt. Ik ben echt gegroeid door die situaties onder de loep te gaan nemen. Mezelf onder de loep te gaan nemen en daar de wijsheid uit te halen. En leiderschap over mezelf te nemen, weer zelf aan het stuur te gaan zitten in plaats van mijn oude onbewuste patronen. Die ik ook heel erg in mij heb mogen aankijken en ontdekken. En die wijsheid, ja, dat heeft heel veel compassie voor mezelf, voor mijn verleden, maar ook voor andere mensen opgeleverd. En ik kan nu de mensen echt vanuit een heel andere perspectief bekijken. En dat is ook wat ik net zei. Vanuit veel meer mijn hart, compassie en met emotionele wijsheid. En dat is iets wat echt voor mij meer in deze wereld mag komen. Emotionele wijsheid.
Ja, het is eigenlijk een soort van verdieping op het werk van Goleman met zijn emotionele intelligentie. Het zit er al, alleen het zit nog niet helemaal expliciet gemaakt.
Precies.
Zoals jij dat nu in dit gesprek doet. En de vraag die jij stelde, een retorische vraag eigenlijk net van wie zit er nu achter het stuur, is een hele mooie.
Ja, absoluut.
Ja, en misschien kunnen we op die noot dat even achterlaten bij de luisteraar. In die momenten, wie zit er eigenlijk achter het stuur? Ja. In die momenten dat je vastloopt.
Ja, want weet dat we opgesplitst zijn in delen.
Ja.
En dat het ook wel eens een vluchtdeel kan zijn.
Ja.
Of een vechtdeel. Of juist het onderwerpdeel. Of juist het aanpassingsdeel. Snap je? Want we zijn een multidimensionaal wezen.
Ja.
We zijn niet maar eendimensionaal. We zijn multidimensionaal.
Ja.
En we bestaan uit meerdere lagen zelf ook. Dus iedereen bestaat uit meerdere lagen.
Precies, ja.
En dimensies.
Anouk, dank je wel voor het fascinerende gesprek.
Dank je.